BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat Errol Keijner van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. Errol, goed dat je er bent. Deze aflevering staat helemaal in het teken van dit oer-Hollandse bedrijf.
In 1891 gebeurde er in een kleine werkplaats in Eindhoven iets dat grote gevolgen zou hebben. Ingenieur Gerard Philips begon met de productie van de eerste gloeilamp, die de stamvader zou worden van een talrijk nageslacht.
Ja, decennia geleden was Philips een manetje van alles. Het maakte lampen, cd's, chips en zeo-apparaten. Als je niet van koffie hield, tv's, huishoudelijk apparaten, ja, en nog heel veel meer. Maar Errol, toen kwam de kritiek. Het was een te onoverzichtelijk conglomeraat geworden. Is dat terecht?
Helemaal terecht. Helemaal terecht. En misschien leuk om te weten, ik heb gestudeerd in Eindhoven. En zeker in die jaren was alles draaide om Philips. Ik had het idee dat een groot deel van hoogleraar ook nog nevenbetrekking had op bij Philips of vice versa.
Oh, dat was belangenverstrengeling.
Ik weet niet. Nee, maar het was, Philips werd vaak gezien en gepresenteerd als een voorbeeld van zo moet je zaken doen, zo moet je een bedrijf opzetten, enzovoort, enzovoort. En ik kan me nog een keer herinneren, werd een van de zoveel cases werd gepresenteerd van hoe goed Philips het wel deed. En toen stelde ik de vraag, het is zonder meer een geweldig bedrijf. Maar ja, er bestaat ook zoiets als Sony. Die doet er ook wel best wel leuke dingen. Is het niet een keertje tijd om ook dat soort cases te presenteren? En ik denk dat men niet heel vriendelijk naar mij keek. En ik denk de kritiek toen de tijd was, we waren eigenlijk veel te positief als Nederland over Hollands glorie, bedrijven zoals Philips. En we keken te weinig naar in welke mate dit soort bedrijven echt rendeert in economische zin.
Toen zat die kritische VEB-houding er al bij jou in. Ja,
en toen had ik nauwelijks financiële kennis, maar mij irriteerde het gewoon dat iedereen alleen maar zat te juichen.
Er allemaal achteraan liep. Daar hebben ze naar geluisterd. Hè. Zoals nog bij de voorganger van Houten, bij Kleisterlee, die besloot van het mag allemaal wat gefocuster. Er werden onderdelen verkocht. NXP, ASML. Als je nu kijkt, dan denk je, het is bijna zonde dat ze die hebben afgestoten, toch?
Nee, dat is geweldig wat ze hebben gedaan. Kijk, met alle kritiek die je kunt hebben op Philips, het was een bron van heel veel initiatieven die echt geweldig waren. Alleen onder de armen van Philips rendeerde het niet. Het groeide niet. Maar zodra het wegging van Philips, zag je van verdraaid. Het idee was geweldig, maar je moet die initiatief moet je de ruimte geven. En daardoor zie je dat ASML nu met afstand het belangrijkste bedrijf in Nederland is.
Hoezo kon Philips die ruimte niet geven dan?
Ja, de verstikkende bureaucratie.
Dat waren managers die al heel lang op hun plaats zaten en dan geen nieuwe ideeën omarmden?
Philips had heel veel ideeën. Er zaten ook heel veel techneuten. Is niet voor niks dat de TU Eindhoven ook bestond, waar ik ook gestudeerd heb. Dus daar alle lof, eer en glorie voor. Maar wat je vaak wel eens ziet, als je heel veel ingenieurs bij elkaar zet, met heel veel managementlagen, dat je misschien wel leuke ideeën hebt, leuke technische foefjes en dergelijke, maar dat de wijze waarop het wordt vermarkt en de wijze waarop je daar rendement uit gaat halen in economische zin, dat achterbleef.
Ja, dus de waarde die deze bedrijven, ASML en NXP, nu hebben, dat hadden ze niet gehad onder de vleugels van Philips.
Daar ben ik van overtuigd.
Straks meer, maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Want het was de week waarin het kabinet na jaren het roer omgooit. Het wil namelijk vaart maken met de privatisering van ABN AMRO.
Het is ook wat het vorige kabinet ook al als intentie had. En in toch wel de lange periode van regering die ze hadden, er niet in geslaagd zijn om dat in daden om te zetten. En dat hopen we toch hier dat het wel lukt.
En het waren twee fantastische weken. WeTransfer kondigde de beursgang aan, maar ziet er nu alweer vanaf.
Ik vind het heel flauw om dan als de markt ietsjes naar beneden gaat, om dan meteen te zeggen, we doen het niet. Kan gebeuren.
Ja, en Unilever zet de organisatie op zijn kop. Het bedrijf moet eenvoudiger worden. En daarom schrapt het bedrijf wereldwijd 1500 banen.
De directe aanleiding is dat ze vorige week een nieuwe strategie hebben aangekondigd. Dus ze gaan zich meer richten op persoonlijke verzorging en beauty en wat minder op voeding. En een onderdeel daarvan was ook dat ze de organisatie zouden gaan aanpassen. En dat hebben ze nu gedaan.
De Fed verwacht in maart de rente te verhogen. In reactie daarop schoten de beurzen omlaag.
Het gaat denk ik vooral om wat hij eigenlijk niet heeft gezegd. Aan de ene kant moet hij marktparticipanten vertrouwen geven dat ze de inflatie onder controle gaan krijgen. En aan de andere kant had ik gedacht dat Paul ook zou aangeven dat de rente niet zo agressief hoeft te worden verhoogd. En dat deed hij eigenlijk niet.
Ondanks de chip- en onderdelencrisis blijft Tesla groeien als kool. De productie verdubbelt. verdubbelde zelfs bijna.
Normale autofabrikanten die hebben heel weinig inzicht in hun supply chain. En Tesla die onderhandelt direct met die semiconductorfabrikanten. Dus die heeft veel betere inzicht en ook een veel betere relatie natuurlijk, omdat zij in hoge volumes bestellen.
En Apple kwam met klinkende cijfers. Het kwam met een recordomzet, $123,9 miljard. De winst bijna $35 miljard. De kwartaalcijfers waren veel beter dan verwacht. 5 jaar lang gebeurde er helemaal niks, maar nu gaat de overheid toch aandelen ABN AMRO verkopen. Laat minister Kaag van Financiën weten aan de Kamer. De VEB eiste eerder nog duidelijkheid van het kabinet over het exit-scenario. Ja, Errol, beleggers die wisten niet wat de strategie was van het kabinet. Jullie ook niet. Is er nu door deze stap van Kaag duidelijkheid gekomen wat jullie betreft?
Ja, het is een hele gunstige ontwikkeling dat de overheid zegt dat zij niet de beste eigenaar is van een groot deel van de aandelen van een bank. Geeft de bank de ruimte om te ondernemen, om een goede strategie neer te zetten en daardoor ook te kunnen worden afgerekend door echte aandeelhouders en niet mensen die een partij die gedwongen om een partij zit van 55%, wat nu de staat is. Dus geef ABN AMRO de ruimte en laat de markt afrekenen met ABN AMRO als ze niet genoeg presteren.
Alleen wat ik net zei, vanaf 2017 is er niks meer verkocht. Die tranches die werden niet meer van de hand gedaan. We weten dat ze gaan verkopen, maar we weten nog steeds niet wanneer. Is dat niet iets wat jullie graag zouden willen weten?
Ja, ik denk dat met name ABN AMRO het bestuur zelf dat zou willen weten. Het is echt van belang dat die onderneming, dat die bank kan gaan ondernemen. En het is lastig genoeg om als min of meer ouderwetse bank met een ouderwets verdienmodel om je staande te houden. Dat is een heel lastige markt. Het wordt nu iets gemakkelijker omdat de rentes wat omhoog gaan. Dat helpt een bank. Maar het wordt een bijna onmogelijke taak als je een groot aandeelhouder achter je hebt die de staat is. Die met allerlei andere eisen gaat komen, waardoor je dus nog trager wordt, waardoor het nog lastiger wordt om moeilijke beslissingen te nemen. Dus wij willen graag dat de overheid snel afscheid neemt van de aandelen en dat de overheid vermijdt een issue wat veel beleggers ook hebben, namelijk dat je pas afscheid neemt als je minimaal break-even hebt gedraaid. Soms moet je gewoon je verlies pakken en weg met die handel.
Ja, want ze gaan verlies nemen. Dat is wel een ding dat zeker is, hè?
Ongetwijfeld.
Jij zegt ze moeten gaan ondernemen. Dan heb je het dus over het feit dat ABN zelf fusies of overnames kan gaan doen.
Nou, of ze een overname moeten gaan doen, dat waag ik te betwijfelen. Maar ze moeten gaan renderen. En op dit moment rendeert de bank in economische zin niet. Het is een lastige kwestie, die is niet zomaar opgelost. Een voor de hand liggend scenario is wel dat ze opgaan in een groter geheel, waarmee ze de vaste kosten over meer klanten, over meer omzet kunnen gaan verdelen. Dat is wel een scenario dat voor de hand ligt.
Je zei een tijd geleden in de AX-factor, ABN is niet zo relevant meer voor beleggers. Je maakt je zorgen over het verdienmodel. Je vergeleek het zelfs met een sterfhuisconstructie. Dan denk ik, moet je überhaupt wel beleggen in dit aandeel?
Alles ligt aan de prijs. Dus een bedrijf met een moeizaam verdienmodel of een onduidelijke of een weinig geloofwaardige strategie, ik denk dat dat een goede typering is voor ABN AMRO. Ja, als je er €100 per aandeel voor zou moeten betalen, dan zeker niet doen. Maar krijg je het voor een fooi, ja, dan misschien wel. En dan is inderdaad voor iemand die heel weinig ervoor hoeft te betalen als aandelenkoers, ja, dan heb je toch snel rendement door ervoor te zorgen dat datgene wat de bank nu heeft op de balans, om dat zo goed mogelijk te laten renderen en de balans min of meer uit te gaan persen. Dat is wat ik bedoelde met een sterfhuis. Constructie. Dat is niet altijd heel slecht of zo, maar dat kan betekenen van voor een aantal jaren ga je eruit persen wat erin zit.
Wat gaat ABN doen als zij de staat niet meer als aandeelhouder hebben? Gaan ze meer risico nemen, denk jij?
Dat zou je echt het bestuur moeten gaan vragen. En in feite hebben wij die vraag natuurlijk in het verleden. En wij niet alleen als VEB. Ik denk heel veel grote beleggers hebben die vraag ook gesteld aan het bestuur. En eerlijk gezegd, een heel goed en duidelijk en overtuigend antwoord krijg je niet.
Nee.
En het is echt aan het bestuur om dat uit te leggen naar de buitenwereld.
Wat is wat jij wil horen dan?
Wij willen graag horen op welke wijze dit beursgenoteerd bedrijf waarde gaat creëren op de lange termijn.
Ja.
En die waarde betekent, je hebt een balans, je hebt eigen vermogen. Dat moet meer gaan renderen dan wat het kost. En ja, daar slaagt ABN AMRO tot nu toe niet of nauwelijks in.
Gaat die exit ook nog wat betekenen voor de beurswaarde van ABN?
Dat ligt eraan van op welke wijze de staat haar aandelen van de hand gaat doen. Als het kan worden overgedragen aan een andere grote partij of andere banken wellicht, waardoor je een soort fusie gaat stimuleren, heb je een andere kwestie dan dat ineens iedere dag, weet ik veel, 5% aandelen op de markt wordt gegooid. Dan stort koers natuurlijk in elkaar. Dus daar zal zeker serieus over worden nagedacht.
Dan gaan we naar het volgende, want Unilever die heeft er weer een hoofdpijndossier bij. De maker van Dolfzeep en Unox rookworsten was nog aan het bijkomen van de kater van vorige week, want toen mislukte die miljardenovername van de consumententak van GSK. Deze week wordt het vuurtje nog wat verder opgestookt, want de activistische belegger Nelson Peltz die meldt zich als nieuwe aandeelhouder. Errol, Peltz die koopt vaker aandelen van bedrijven. Het zijn al vaak bedrijven die het niet heel goed doen. En dan gaat hij zich er vervolgens mee bemoeien. En het idee is dat het dan weer beter gaat. Maar voordat we gaan praten over wat hij van plan is, wat is het eigenlijk voor man?
Het is een belegger. Een belegger die met veel geld kan gaan beleggen. Het is een activistische belegger. De VEB is zelf ook activistisch, maar wij doen het dan met 2 aandelen. En hij doet het dan met 100 miljoen aandelen en dergelijke. Dus hij heeft echt ook financiële macht achter zich. En eerlijk gezegd denk ik dat Unilever dankbaar moet zijn dat zo iemand de boel gaat opschudden.
Ja, waarom?
Soms heb je gewoon iemand nodig die je wakker schudt. En Unilever is echt geen slecht bedrijf, dat wil ik je echt niet stellen. Maar Unilever heeft wel iets van de laatste 5 à 10 jaar dat eens is ingedut. Ingedut op economisch terrein. En daar mag wat meer scherpte gaan komen. Er mag meer worden geïnvesteerd voor lange termijn groei. Echt economische groei. Er mag wat harder worden opgetreden tegen bureaucratie, tegen managementlagen. Een eerste stap wordt nu net aangekondigd.
Ja, die 1500 hoge managers die eruit gaan.
Ja, en misschien moet er veel meer uitgaan. Soms heb je gewoon iemand nodig die de druk erop zet. En zo'n Peltz die kan die druk zeer goed uitoefenen.
Ja, en behalve druk, wat denk je dat hij van plan is? Of wat gaat zijn strategie worden? Hoe gaat u nu leven erbovenop helpen?
Eén ding kan ik wel zeggen. Het enige dat Peltz echt interesseert is dat het rendeert. Dat de koers fors hoger gaat staan. En ik meen dat er bij PepsiCo ook een keertje iets dergelijks had een aantal jaren geleden. Kwam nu ook met plannen. Ja. Dat heeft PepsiCo eigenlijk terzijde geschoven. Maar op andere wijze is PepsiCo meer gaan renderen. En ik denk dat Peltz iets dergelijks zou hebben gezegd van als ik moet kiezen tussen nog rijker worden of gelijk hebben, dan maar liever nog rijker worden. Dus het gaat om het resultaat, niet noodzakelijkerwijs de weg.
Ja, Procter & Gamble, daar is hij ook, heeft hij zich ook ingemengd. Nou, dat is wel een succesverhaal gebleken, want eigenlijk waren eerst de rollen omgedraaid. Eerst was Procter & Gamble, bleef achter op Unilever, nu net andersom. Zijn die situaties ook vergelijkbaar met elkaar?
Ja, zonder meer. Je ziet dat een onderneming soms, zeker een succesvol bedrijf, een groot succesvol bedrijf met een lange, grote, succesvolle historie, ja, dat die toch de neiging heeft tot indutten, tot bureaucratie. Dus groter, zwaarder, heel veel zelfvertrouwen hebbend. Terugkijkend op een enorme staat van dienst. Ja, dan heb je soms iemand nodig die de boel gaat opschudden. En iemand als Peltz doet dat. En ik herinner me een kleine week geleden op CNBC, een kanaal waar ik helaas s'avonds bijna altijd aan heb staan. En daar werd Unilever letterlijk gewoon uitgelachen door iedereen aanwezig. En het enige wat ze lieten zien was de koersgrafiek van Procter & Gamble versus Unilever over de laatste 3-4 jaar. Ja, arrest my case. Ja. Unilever ongeveer gelijk gebleven en Procter & Gamble meer dan verdubbeld. Dus dat geeft aan, soms heb je dat vlammetje, die druk heb je nodig om te presteren.
Ja, en wat zou dat vlammetje kunnen zijn voor Unilever?
Nou, eerst strategische keuzes gaan maken. Wat rendeert niet. Welke merken presteren goed, welke merken presteren niet goed.
Maar dat betekent waarschijnlijk dat die voedingstak dan echt weggaat.
Dat is wel iets wat voor de hand ligt. Tenzij Unilever kan duidelijk maken dat ze binnen nu en enkele jaren die voedingen echt veel beter laten renderen. Het is gewoon puur een kwestie van economisch rendement halen.
Ja, en nou heeft Unilever al gezegd, we gaan zwaarder inzetten op gezondheid, beauty, persoonlijke verzorging. Dus we zijn al een beetje die koers aan het wijzigen. Die 1500 managers, die gaan er de komende tijd uit. Nu hebben we die activistische aandeelhouder aan boord. Als ik zo naar je verhaal luister, is dit nog niet voldoende? Is hij nog niet klaar met Unilever en moet er nog heel veel meer gedaan worden?
Nee, het is één ding dat je mooie verhalen vertelt of mooie strategie of plannen. Het gaat om het resultaat. En iemand als Peltz, maar ik denk heel veel andere beleggers ook, zijn pas tevreden als de resultaten zijn en de koers dat reflecteert.
Laten we er ook nog even een andere concurrent bij pakken. Concurrent Nestlé. Die heeft natuurlijk de Nespresso koffie. Toch wel een beeldbepalend merk. Unilever wordt juist verweten dat het te weinig innoveert. Ontbreekt het ook wat jou betreft aan dat soort beeldbepalende merken, Errol?
De merken verdienen meer investeringen. Dus het is juist beleggersverlangen dat Unilever meer gaat investeren in de kracht van merken. Echt, ik wil jouw verhaal ietsjes nuanceren. Kijk, een merk als die ijsjes van net, dat Magnum-ijs, is natuurlijk een geweldig merk. Trouwens, absoluut niet duurzaam, hè, voor de goede orde. Als er één probleem is in de wereld, is het wel de zwaarlijvigheid.
Dus een pakje boter wat je naar binnen werkt.
Ja, precies. Dus het is natuurlijk wel zo. Maar eerlijk is eerlijk, het merk Magnum is ijzersterk. En de mensen zijn er verslaafd aan, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt niet zo dat ieder van de merken van Unilever slecht is. Maar er kan meer in worden geïnvesteerd.
Ja, van de ijsjes dan naar de trots van Brabant.
In 1891 begon men in een onogelijk klein fabriekje met 12 man aan de fabricage van de elektrische lamp. 60 jaar later werken over de hele wereld 80.000 man bij Philips en maken de bedrijven, behalve gloeilampen, alle mogelijke soorten elektrische apparaten.
Ja, je merkt het, we zijn fan van het Polygoon-journaal. Dat was toen, maar Philips is compleet op de schop gegaan. De afgelopen 10 jaar hield het een grote uitverkoop. De tv's, de lampen en de keukenspullen, die gingen eruit.
Er hadden zijn gloeilampen en huishoudelijke apparaten in voor medische apparatuur. En tot voor kort werd topman Frans van Houten ook geprezen voor die megatransformatie. Maar inmiddels wankelt zijn positie. Philips zit in een diepe crisis en dat heeft alles te maken met die slaapapneu-ellende.
De problemen met apneu-apparaten van Philips duren maar voort.
We gaan naar Philips, want dat kreeg al in 2015 sterke signalen dat het schuim in zijn slaapapneu-apparaat dat dat niet voldoet, dat het gewoon kon loslaten.
Er waren gewoon al serieuze incidenten vanaf 2015.
Philips geeft vanochtend een officiële winstwaarschuwing af.
We gaan al die machines gaan ze herstellen. Dat zijn 5,2 miljoen apparaten wereldwijd. Dat is natuurlijk echt gigantisch. Ze hebben daarvoor dit jaar alleen al 719 miljoen euro apart gezet.
We hebben aangegeven dat we 5-6% zullen groeien als we die slaapbusiness even niet meerekenen.
Ja.
En 3-5% groeien als we die wel meerekenen. Mm-hmm. En dat de winstverbetering tussen de 40 en 90 basispunten ligt.
Ja, dus Frans van Houten eerder deze week in de ochtendspits. Een jaar geleden zei hij dat Philips op het juiste pad zat. Het bedrijf stond er heel goed voor en Philips verwachtte de komende jaren 5-6% groei. Nou, Errol, hoe kon hij er zo gigantisch naast zitten?
Ja, omdat het niet alleen een kwestie is van een goede strategie hebben. Hè, want de strategie van Philips, daar ben ik wel echt fan van. Ik ben 30 jaar heel pessimistisch geweest over het conglomeraat Philips. Maar de laatste jaren juist steeds positiever geworden over de keuzes die ze hebben gemaakt. Maar het is niet alleen een kwestie van het neerzetten van strategie. Je moet het ook gaan uitvoeren. Execution. En daar hapert het.
Ja, en kan je aangeven waar het dan precies hapert?
Nou ja, de Amerikaanse autoriteiten hebben een vrij vernietigend rapport uitgebracht. Nou, ik vermoed dat dat een conceptrapport is. Ik hoop in ieder geval voor Philips dat het definitieve rapport een stuk positiever is. Maar uit het rapport blijkt dat de kwaliteitssystemen, kwaliteitscontrolesystemen in de fabrieken, in met name de Verenigde Staten, waar dit soort apparaten wordt geproduceerd, dat dat aan alle kanten rammelt. En ja, het is natuurlijk wel zo. Je kunt wel een mooi merk neerzetten, een mooi gefocust bedrijf zijn, mooie uitvindingen gaan maken. Maar als de productie niet juist is of qua kwaliteit achterblijft, dan heb je gewoon echt een probleem. En zeker als je dus miljoenen van dat soort apparaten verkoopt en pas jaren na dato erachter komt of erkent, jeetje, er zijn toch wel wat problemen mee.
Ja, want er waren al sinds 2015 signalen van problemen met die slaapapneuapparaten.
Dat ontkent of bagatelliseert Philips tot nu toe. Philips geeft tot nu toe aan van ja, dat is eigenlijk relatief recent dat we zien, hey, er is misschien wel wat meer gaande. Het is natuurlijk ook zo, als je een miljoen apparaten verkoopt, er zijn altijd wel een paar apparaten waar iets mee is. Maar het lijkt dat Philips pas de laatste 1-2 jaar geleidelijk op de hoogte was, dat zeggen ze in ieder geval, van dat er misschien iets structureels aan de hand was.
Maar in beide gevallen is het toch beroerd, want je zou kunnen zeggen, we hebben het niet gezien, nou dan heb je de boel niet goed onder controle. Of ze willen het niet zien en dan verdoezelen ze het probleem. Dus hoe dan ook is het een, ja, is het echt een domper, toch?
Je kunt je voorstellen dat dit soort discussies ook bij de VEB hebben plaatsgevonden. Ik wil twee dingen onderscheiden. Eerst waar jij op wijst, juridisch gezien maakt geen bal uit. Je bent als management verantwoordelijk dat je goede producten levert naar je klanten en je patiënten toe. En je bent als management verantwoordelijk naar de buitenwereld, naar de beleggers toe, dat datgene wat je presenteert in je cijfers, dat een reële weergave is.
Mm-hmm.
Dus of je nou wist of niet, wat je presenteert, dat moet kloppen. Er is ook een morele dimensie. Als je weet dat iets niet goed is en je pretendeert naar de buitenwereld dat het wel goed is, dan heb je een dubbel probleem.
Ja, het is ook niet de eerste keer dat Philips in de problemen komt. Want er waren eerder al onder meer problemen met de CT-scanners. Nou, nu hebben we dat slaapapneu-verhaal. Er speelde nog meer in het verleden. Hoe kan het nou dat het elke keer misgaat?
Ja, nou, dat is management. En feiten in de laatste, dat is afgelopen week, was een persconferentie van Philips. En daar werd een beetje zo'n side note, een bijzinnetje verteld van ja, er zijn misschien nog wat meer dingetjes die daar spelen qua kwaliteit. Nou, daar schrikken beleggers van. Dat betekent dat je de boel niet onder controle hebt. En dat is zeer ernstig.
Ja, want je wijst eigenlijk op die 74 miljoen die Philips uittrekt voor weer nieuwe problemen. Waarschijnlijk nog 2 apparaten die teruggeroepen moeten worden. Het is allemaal zo vaag. Weet Philips het zelf wel, denk je?
Nou, wij weten er niks meer van. Wat nog erger is, het lijkt, of je begint te vermoeden dat het management het zelf niet weet. En dan ben je niet in control.
Ja, zitten er meer lijken in de kast, denk je?
Dat is aan het bestuur om te beantwoorden. Maar gezien de laatste informatie ben ik in ieder geval niet optimistisch. Ik denk wel dat de druk nu zo groot is op Philips. dat een hele goede strategie heeft in een hele kansrijke markt. Dat wil ik nog even zeggen. Mm-hmm. Maar de druk is nu wel heel groot om de zaken op orde te gaan brengen. En als dit bestuur het niet kan met de managementlagen eronder, dan maar een ander bestuur.
Wat ik me ook elke keer afvraag, want we komen zo meteen te spreken over dit bestuur. Het gebeurt elke keer in Amerika. En jij hebt wel eens gezegd, als je met één toezichthouder geen ruzie wil hebben, dan is het de FDA of een andere willekeurige Amerikaanse toezichthouder. Het is al 3 keer gebeurd. Hebben ze een heel slecht Amerikaans team daar zitten?
Dat is het minst wat je nu moet concluderen. En wat je dan ook moet concluderen is dat is nog het beste scenario, dat de communicatie tussen dat, zoals wij aannemen nu, het slechte of niet competente Amerikaanse management, de communicatie van dat management naar topbesturen in Nederland, dat ook te wensen overlaat.
Ja.
Hoe dan ook, de eindverantwoordelijkheid is bij het bestuur.
Ja, en die moeten dan hun conclusies nemen. Zou je kunnen zeggen dat Philips elke keer wel de problemen echt onderschat?
In dit geval, gezien dat dit toch een aantal jaren speelt en een aantal keren ook aan de orde is gekomen, dat het telkens werd gebagatelliseerd, ook op aandeelhoudersvergaderingen, ook in interviews met journalisten. Ja, dan zou je inderdaad zeggen van, ze onderschatten het probleem enorm, of ze hebben het enorm onderschat. En dat is de meest positieve uitleg. Een slechte uitleg zou nog zijn, nog veel erger, van, ze weten dat er echt iets gaande is, maar ze proberen de boel positief naar buiten te schilderen, terwijl ze beter weten. Dat zou echt schandalig zijn. Maar daar ga ik niet van uit.
Nou ja, we hadden het net ook over die 74 miljoen euro. Er is opnieuw grote onduidelijkheid waar het over gaat, hoe groot de problemen zijn. Philips is opnieuw niet transparant, ook deze keer weer niet.
Dit zijn de signalen van een bestuur dat niet in control is. Dat de situatie niet in grip heeft. Iedere organisatie, ieder bedrijf heeft wel eens problemen. En je herkent een professioneel bedrijf als die problemen, zodra ze worden gezien, ook stap voor stap worden opgelost. En niet dat het na jaren blijkt dat de issues nog steeds groter aan het worden zijn en dat men nog steeds niet lijkt te weten wat er nog meer allemaal gaande is en wat de oorzaken zijn. Dus dit zijn de signalen van een bestuur, een organisatie, een bedrijf dat niet in control is.
De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Bij ons nog altijd, Errol Keijnen van de VEB. Ja, Errol, topman Frans van Houten is verantwoordelijk voor de chaos. Hij is ook verantwoordelijk als CEO voor het presteren van Philips. Kan hij nog aanblijven?
Hij kan aanblijven als hij op zeer korte termijn niet alleen duidelijkheid schept naar de buitenwereld, zonder weer nieuwe verrassingen, maar ook dat het probleem echt is opgelost. Als dit issue voort blijft sudderen en over een maand weer een nieuw nieuws naar buiten gaat komen met weer een tegenvaller, op een gegeven moment is het klaar. Dan zijn beleggers heel blij met de strategie die hij heeft neergezet, maar dan zijn ze niet blij op de wijze waarop die strategie is geïmplementeerd. En dan is het misschien tijd voor een andere topmanager die de boel op orde gaat brengen.
Je kan zeggen, hij heeft al heel veel kansen gehad. Hij heeft blunder op blunder gehad. Elke keer op de vingers getikt door de toezichthouder. Hij moest 3 keer op rij die pot voor de terugroepactie verhogen. Je kan ook zeggen, hij heeft zijn kruid verschoten, zijn krediet is op. Hij moet nu weg.
Ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal zover. Hij heeft ook heel veel krediet opgebouwd met zijn team. Philips heeft een heel lange geschiedenis met heel veel zaken die niet zo goed zijn gelopen. Dus de strategie is goed neergezet. Het is een geloofwaardige strategie. Het is niet ieder jaar een drama geweest. We zien nu in een heel korte tijd enorme beurswaarden verdwijnen. Denk aan 10, 20 miljard dat zomaar is verdampt. En terecht is verdampt. Beleggers aan onzekerheid, onduidelijkheid naar klanten, patiënten toe ook nog. Laten we dat niet vergeten.
Ja.
Dus de krediet heeft hij heel veel verdiend. Dat is inmiddels wel op nul. Dus nu moet er niet heel veel meer bij komen, want dan is het echt te laat. Hij moet ook geloofwaardig blijven naar de buitenwereld, naar zijn eigen medewerkers, naar de leveranciers, naar de patiënten, maar zeker ook naar de beleggingswereld toe. En reken maar dat daar veel frustratie zit.
Dus als er nog een tegenvaller komt, of als er nog een lijk uit de kast komt waar Wesley het net over had, dan moet Frans van Houten opstappen.
Ik denk dat dan de commissarissen zullen zeggen, het is tijd voor iemand anders.
En dan is het ook wat jullie betreft tijd voor iemand anders?
Ja, op dat moment wel.
Het doel was van hem om van Philips een stabiel bedrijf te maken. Niet meer die terugkerende tegenvallers. Zou ik kunnen zeggen, dat is niet helemaal gelukt.
Nee, nogmaals, het is een kwestie van slechte uitvoering. En je kunt gewoon pech hebben. En dit keer ligt het pech echt in de Verenigde Staten. Hij moet daar orde op zaken stellen. Die kans willen we hem graag gunnen, maar daar moet hij niet jaren voor nodig hebben. Het is echt de komende maanden, dan moet hij bewijzen van dat Philips weer op het juiste pad kan gaan komen.
Maar is het pech?
Ik weet het niet. Ik denk dat het mismanagement is vanuit de Verenigde Staten, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur zit in Nederland.
Ja, de problemen zijn inmiddels ook terug te zien in de beurswaarde. Want die zakte van 45 miljard euro naar ongeveer 25 miljard nu. Is die daling volledig te wijten aan die affaire met die apneu-apparaten? Of speelt er meer?
Er speelt meer. En het heeft wel te maken met apneu. Maar dat is ook een indirect iets. Namelijk dat beleggers twijfelen. Wat is er nog meer gaande bij Philips? Kunnen we wel vertrouwen hetgeen wat allemaal is ingezet? Als je een beetje de klok terugdraait een paar jaar geleden, hè, toen de strategie werd ingezet, toen werd Philips gewezen met die nieuwe strategie van: jullie maken veel minder winst dan jullie twee grote concurrenten, GE en Siemens. En toen was het antwoord: ja, we realiseren ons dat we lage marges maken, maar we doen het stap voor stap. Ieder jaar een klein beetje gaan we het gat met de concurrenten gaan we verkleinen. Maar we gaan wel sterker groeien dan de concurrenten. En dat is op zich ook een hele, hele goede strategie om dat op die manier te gaan doen. In plaats van je direct de marges gelijk wil gaan hebben, maar je groeit niet zo snel. Dus je verovert marktaandeel en stap voor stap word je rendabeler. Dus dat is allemaal prima gebeurd, maar dat is nu totaal tot stilstand gekomen. En met al die debakels nu qua kwaliteit zie je dat de beleggingswereld twijfelt over het geheel. Want laat toch niet vergeten, het huidige Philips doet veel meer dan die slaapapneuapparaten.
Ja, wat zijpelt dit ook door dan in de rest van het bedrijf, denk je?
Het vertrouwen vanuit de buitenwereld, hoe ze kijken naar het gehele Philips, ja, dat zegt de beurskoers nu.
Ja.
Maar laat ik dat een klein beetje een positieve draai aan geven. Het nieuwe Philips, zoals de strategie nu uitziet, heeft kansen. En waarom heeft het kansen en waarom zal het een goede waardering verdienen? Omdat een steeds groter gedeelte van de omzet komt terug ieder jaar. Een soort abonnementsstructuur hebben ze. Zoals de meest winstgevende bedrijven en de hoogst gewaardeerde bedrijven op de beurs ook heel vaak hebben. Je bent eigenlijk zeker komend jaar dat je 1/3 deel van de omzet, die heb je al binnen. En heel waarschijnlijk het jaar daarna ook weer opnieuw. En een steeds groter gedeelte van de opbrengsten van de omzet van Philips heeft die natuur, heeft die de abonnementstructuur.
Ja.
Het is ook een sector, hè, laten we niet vergeten, vergrijzing, gezondheidszorg is gewoon een groeisector. Dat is een hele belangrijke sector en daar wil je niet aan bezuinigen. Dus daar zitten echt wel de kansen. En ja, laten we hopen dat dit debakel nu snel kan worden opgelost, dat Philips de kansen kan grijpen die er gewoon liggen.
Ja, maar juist ook in die zorgwereld, waar groei dan vanzelfsprekend is vanwege de vergrijzing, is vertrouwen ook heel belangrijk. Die affaire beschadigt wel het imago van Philips. Kost dat ze ook marktaandeel op de wat langere termijn?
Zeer waarschijnlijk, want dus één concurrent, met name die slaapapneuapparaten, die is dolblij. Die heeft net een nieuw apparaat in de markt gezet en die heeft nu 100% marktaandeel van de nieuwe verkopen. Dus die is dolblij. En Philips moet maar kijken dat ze het vertrouwen van patiënten terug gaan winnen.
Ja.
Want dat is natuurlijk wel erg belangrijk. En daarna natuurlijk de financiële markten.
Maar hoe doen ze dat? Terugwinnen van vertrouwen?
Goede producten leveren.
Ja, dat doen ze nu niet.
En zorgen dat de kwaliteit in orde is, lijkt me dan.
Ja, goede producten leveren als iets niet goed is. Snel herstellen en ook eerlijk naar de buitenwereld vertellen van hoe het zit.
Ja, Errol, je zei net al, miljarden aan beurswaarde verdampt. Philips is op de beurs nog maar, of maar, tussen haakjes, 25 miljard waard. Maakt dat het bedrijf ook kwetsbaar voor vijandige overnames?
Ja, ik denk niet vanuit GE en Siemens, want die zullen het wellicht heel graag willen. Maar dan zijn ze een te grote marktmacht en dat zullen autoriteiten niet toestaan, mededinging en dergelijke. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde partijen met diepe zakken, dat hoeft niet iemand in de, dat kan gewoon echt gewoon een financiële partij zijn, dat zegt van: kom maar hier, want Philips heeft een hele, hele stevige balans. Kansrijke producten, goede strategieën en dergelijke. Kom maar hier, wij vervangen het bestuur en we gaan zelf ervoor zorgen dat dit gaat renderen. Dat is niet geheel ondenkbaar. En wij denken dat 10, 20, 30, 40 miljard veel geld is. Er is op dit moment heel veel geld in de wereld. En veel geld dat op zoek gaat naar rendement. En hier heb je misschien een kans.
Ja, of zo'n activistische aandeelhouder die instapt. We hadden het net over Unilever, haalde Wesley net aan. Dit is misschien een buitenkantje. Dan knikker je het bestuur eruit, wat jij zegt. Je zet er een nieuwe top neer. Of je dringt aan op een nieuwe top.
Mij heeft het eigenlijk verbaasd dat Toluto zo rustig is. Bij Philips.
Ja, want je zou eerder verwachten dat de activistische partij op zouden staan.
Antwoord is ja.
En dan de boel opstelt.
De boel op orde brengen.
Ja. Is het ook een nadeel in dit geval voor Philips geworden dat ze zich zo gefocust hebben? Want ze waren eerst te log, te groot conglomeraat. Nu richten ze zich op het zorgdomein. Nu gaat het slecht, de beurswaarde is gedaald. Misschien dat het de keerzijde van de strategie is.
Ja, ik ben het niet eens met die redenering. Als je heel veel spullen bij elkaar hebt, wat een beetje ondoorzichtig is, dan valt er niets op als je ergens een puinhoop hebt. Nee, het is juist heel goed deze strategie. De markt is groot zat met groeipotentieel. Ja. Maar je moet het wel goed doen.
Ja, nu klink ik echt als een fossiel. Maar ik ben het ook wel eens dat je meer overleeft door je te focussen. Maar je zou ook zeggen, daarvoor konden ze tegenvallers met een andere divisie konden ze opvangen. Dus
de
cd compenseerde voor de video.
Maar het is niet zo dat ze door financiële problemen nu om zouden gaan vallen. Daar is geen sprake van. Dus financieel ziet het allemaal erg solide uit. Het is gewoon vertrouwenskwestie en kwaliteitscontrole kwestie. Dus met zo'n conglomeraat kun je zeggen van, als je ergens een divisie hebt dat minder goed draait en normaal gesproken misschien failliet zou gaan, dan heb je misschien minder last van in een conglomeraat. Dat is bij Philips niet aan de orde. Het is niet een financieel probleem.
Nee, dat is misschien goed om nog een keer te benadrukken, want we weten nu van alle problemen, de kwaliteitscontroles niet op orde zijn, de terugroepacties. Maar financieel kunnen ze het dus rooien, zeg jij.
Want reken maar, kijk, als stel voor dat ze dit heel snel onder controle hebben, dat ze precies weten waar de problemen qua kwaliteit lagen, dat ze de kwaliteitscontrolesystemen in de fabrieken op peil weten te krijgen. Dan nog moeten ze de legacy issues, hè, de problemen uit het verleden met patiënten oplossen. Dat kost wat geld.
Mm-hmm.
Maar ook de problemen met beleggers. Veel beleggers zijn heel veel geld kwijtgeraakt. En reken maar dat beleggers op een gegeven moment aan de deur gaan kloppen en zeggen, en nu wij nog. En ook dat zal niet iets zijn wat je met een paar miljoen euro gaat oplossen. Dat gezegd hebbende, Philips is stevig gefinancierd. Heeft een sterke balans. Als ze de boel onder controle hebben, genereren ze mooie cash. Dus het is op zich een gezond bedrijf. Dus ook dat lijkt iets wat Philips moet kunnen oplossen.
Ja, als ze niet snel orde op zaken stellen, dan komt die activistische partij waar het net over had aan boord?
Nou, die activistische partij heeft meer te maken waar ik naar refereerde van. Ik herstructureer het wel zelf. En hoe langer Philips het uitstelt om de boel onder controle te krijgen, hoe meer de druk gaat zijn op de aandelenkoers, hoe meer de kansen er liggen om het inderdaad op te laten lossen door een derde.
Die apneuapparaten, dat is één probleem waar Philips mee te maken heeft. En dat heeft nog een hele lange nasleep waarschijnlijk. Ander probleem, dat kwam ook terug in de cijfers waar Philips mee kwam, dat waren de chiptekorten en de problemen in het vrachtvervoer. Als je dat even vergelijkt met de problemen met die slaapapneuapparaten, hoe verhoudt het een zich ten opzichte van het ander? Groot is dit probleem?
Het een met het ander, Philips zegt, is onvergelijkbaar. De ene, Philips zegt, ja, we missen 5% groei, 2% komt door slaapapneu, 3% door de supply chain issues, zoals ze het zo mooi zeggen. Ik durf te stellen dat de markt Philips lager waardeert door echte vertrouwenscrisis. De toevoerskanalen, die issues, die spelen bij heel veel bedrijven, heel veel industrieën. En beleggers hebben daar echt wel begrip voor. En dat is ook niet iets wat nog vele jaren gaat duren, naar alle verwachting. Maar de vertrouwenscrisis van het ontdekken van issues in je organisatie, het adresseren van die issues en het eerlijk naar buiten brengen van die issues en ook zelf weten hoe groot de problemen zijn, daar zit het probleem van Philips.
Ja, dus je zegt die chiptekorten, dat is nu echt voor de korte termijn, daar maak ik me niet zo zorgen om als belegger.
Juist.
Ja, nou is het wel zo dat Philips aan het begin van de pandemie, toen hadden ze, ja, beleefden ze een toptijd en het kwam door die grote vraag naar beademingsapparatuur. Inmiddels loopt die pandemie, ja, hopelijk een beetje op zijn einde. Waar zit voor Philips de komende tijd de groei? Want dat zit waarschijnlijk dan niet bij die beademingsapparaten.
Nee, maar dat gaat veel verder. Een onderneming als Philips kan echt helpen om de kosten van gezondheidszorg beheersbaar te houden wereldwijd. Dat wil zeggen, waar je vroeger altijd als je iets had direct naar een ziekenhuis zou moeten gaan. In veel landen gaat het niet zoals in Nederland dat je via een huisarts alles gaat. Direct naar het ziekenhuis gaat, waar je enorme kosten hebt. En als je eenmaal ziekenhuis bent geweest, dat je iedere keer terug moet gaan komen. Zorgt een organisatie, een bedrijf als Philips ervoor dat je patiënten op afstand kunt monitoren. In de gaten kunt blijven houden. En dat is natuurlijk beter voor de patiënt. En het kost veel minder geld. En dat betekent dat, en daar heb je ook die abonnementenstructuren daarvoor. Hè, dat Philips kan rekenen erop. Ja, luister, die patiënten, een soort abonnement wat je daarmee hebt, die hebben continu in de gaten. Als blijkt dat de bloeddruk wat hoger gaat, gaat er een alarmsignaaltje uit. Nou, weet ik veel, de arts die zich daarmee bezighoudt, enzovoort, enzovoort. Dus een bedrijf als Philips kan ervoor zorgen met de nieuwe technieken, met digitalisering en dergelijke, dat de gezondheidszorg een stuk niet alleen beter gaat worden, maar ook betaalbaar gaat blijven.
Nou, heeft Philips natuurlijk ook concurrenten, die willen ook nieuwe klanten binnenhengelen. Heeft Philips zichzelf niet met dit debakel op 3-0 achterstand gezet?
Nou, ik durf niet te stellen dat Philips beter is dan Siemens of GE. Het zijn alle drie bedrijven die wel weten waar ze mee bezig zijn. Ze moeten gewoon net wat beter doen dan de concurrentie, zoals het normaal gaat.
Ja, ik vraag het, omdat we het net hadden over vertrouwen. En zo'n opdracht moet je natuurlijk wel gegund worden.
Dat is juist.
Tenzij je iets hebt waarin je heel veel beter bent. Maar als je dat niet hebt, dan moet je ook een beetje dus die vertrouwen en het goede imago hebben.
Ja, Philips zal zeker. Ze hebben natuurlijk een heel groot breed scala aan producten en diensten in deze gezondheidssector. En er zullen zeker niches zijn waar zij met afstand de beste zijn. Maar een groot deel zal min of meer vergelijkbaar zijn met de concurrentie.
Ja, je had het net al over, laten we ook positief zijn. Wat zijn de lichtpuntjes die jij voor Philips de komende tijd ziet?
Ja, het belangrijkste is gewoon te zitten gewoon in een markt met kansen. Ja. Hoeveel bedrijven zijn goed gemanaged en efficiënt en dergelijke, maar zitten in een kansloze markt?
Hier is het net andersom.
Hier is het eigenlijk, al dan niet tijdelijk, andersom. De markt is geweldig, enorme kansen, mooie strategie, maar het gaat om de uitvoering.
Ja. Ik kijk even, je hebt hem niet meegenomen, je glazen bol, maar...
Ik heb hem hier.
Als we naar de komende tijd kijken, blijft Philips beursgenoteerd? Of acht jij de kans heel groot dat ze toch van de beurs worden gehaald door iemand die denkt het beter te kunnen?
Ik acht de kans groot dat als dit issue nog maanden gaat voortduren, dat de partijen aan de deur gaan kloppen. Tegelijkertijd acht ik de kans klein dat Philips van de beurs zal gaan, omdat ze alles in het werk zal zetten om toch onafhankelijk te blijven. En ik denk dat ze daarbij heel veel steun gaan vinden in Nederland, bij de politiek.
Is dat dan ook het moment waar je als belegger naar uitkijkt? Het moment dat er iemand instapt van buitenaf?
Nou, alles wat ervoor zorgt dat het Philips management in beweging komt en de boel oplost, dat juich ik toe.
Ja, want net zei je inderdaad, bij Unilever vond ik ook wel een aparte...
Godsgeschenk. Een godsgeschenk dat iemand de boel opschudt.
Dat zou bij Philips dus ook goed zijn.
Als dit de komende maanden niet goed wordt geadresseerd, is het antwoord ja.
Dan is het goed dat een belegger opstaat die voor verandering zorgt.
Ja.
Helder. Dank Errol Keijner van de Vereniging van Effectenbezitters. We zijn volgende week weer terug. Vergeet je niet te abonneren op de AX-Factor in de BNR-app of je favoriete podcast-app. En luister ook onze eerdere afleveringen, bijvoorbeeld die over beleggen in China en Europa. En hoor je ook weer gezellig Wesley Weerts voorbij komen. Bedankt voor het luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.